verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 71ste psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik betrouw op u, hoor mijn gebeden en wees mij een rots om in te wonen. 71 vers 1 en 2. We lezen het woord des Heren uit het evangelie naar Matteüs, het zesde hoofdstuk, de eerste 18 versen. Matteüs 6 vers 1 tot en met 18. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen wij uit de 32ste psalm, het vierde vers, het tweede deel, beginnend bij mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen. Psalm 32 vers 4b. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
Hebt acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij. En uw Vader, die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u het openbaar vergelden. En als gij bidt, Zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw vader weet wat gij vernoden hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, als gij vast, zalf uw hoofd en wast uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast, maar van uw Vader, die in het verborgen is, en uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, wij zullen nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden. Heere, we buigen ons in dit middaguur voor uw heilig aangezicht neer met erkentelijkheid, met dankbaarheid voor wat u ons nog geeft. Wat we ook in dit uur weer mogen ontvangen in de verkondiging van het woord. De prediking waarin gij zelf tot ons spreken wilt van die eeuwige, van die onvergankelijke dingen. Waarin gij ons onderwijs wilt geven in die zaken die voor ons allen van het grootste gewicht zijn. En dan met name in dit uur geconcentreerd op het gebedsleven. We danken u ervoor, heren, dat dat onderwijs er is en dat wij er naar mogen luisteren. Dat niets ons in de weg staat om naar de kerk te gaan. En dat onze vrijheid in deze niet beperkt en belemmerd wordt. Maar dat wij gaan mogen waar we willen. Ook naar de kerk. En dat is niet overal het geval, maar u geeft ons dat voorrecht wel. U geeft ons het woord. Heren, geef dat we het op prijs mogen stellen, dat we het echt mogen waarderen als een geschenk van uwentwege. En dat wij ook mogen leren de gelegenheid die u ons nog geeft, de kostbare levenstijd. En bijzonder ook die gelegenheden waarin dat woord tot ons komt, te benutten. Opdat wij ons niet hebben te beschuldigen, nu of straks, dat wij de tijd hebben verzuimd en dat wij de gelegenheden hebben laten voorbijgaan. Ach, er is al zoveel tijd voorbij in ons leven. Zelfs als we nog jong zijn, dan zijn er al heel wat jaren voorbij gegaan. En niemand kan zeggen, Heere, hoeveel tijd we nog hebben. U alleen weet dat. U hebt het uur van onze geboorte en ook het uur van ons sterven vastgesteld. En u alleen weet hoe kort die periode is tussen geboorte en sterven. U weet ook hoe weinig tijd we misschien nog hebben na vandaag. En daarom is het altijd maar weer zo belangrijk dat wij het heden der genade leren zien en gebruiken. En dat we niet wachten tot morgen en niet maar uitstellen en voor ons uitschuiven tot een tijd die misschien nooit komt. En tot een gelegenheid die we nooit zullen hebben. Dat is de neiging van het mensenhart. Dat deed Felix, die tot Paulus zei, als ik gelegener tijd zal bekomen hebben. Dat deden ze in Athene, toen Paulus daar het woord gepredikt had, we zullen u later hiervan horen. Maar er kwam geen later en er was geen gelegener tijd. Ach, Heere, bewaart u ons voor die zonde die eigenlijk dwaasheid is, de zonde van uitstellen. Bewaart u er ons voor, Heere, dat we onszelf zouden wijsmaken dat het morgen beter zal zijn dan vandaag. Een geschiktere gelegenheid om u de Heere te zoeken en ons tot u te wenden dan vandaag. En geef dat wij de gelegenheid van het heden mogen benutten. Bind het dan zelf op ons hart. Want Heere, als het van ons moet komen, van onze overredingskracht en van onze eigen inzichten, dan komt het nooit. Dan gebeurt het ook nooit. Als u ons niet te sterk wordt, Heere, zo is het. Dat is geen excuus dat we gebruiken, dat is geen uitdrukking geven aan onze lijdelijkheid, maar dat is erkennen zoals de situatie is. U hebt het zelf gezegd dat wij zonder u niet in staat zijn enig goed werk te doen. Zonder u zijn wij ook niet in staat om te geloven en ons te bekeren. Heere, zo diep gevallen zijn wij, dat we wel bij u weg konden lopen, maar geen stap kunnen doen op de weg terug. Dat we u wel de rug kunnen toekeren, maar dat wij ons niet, zelf niet om kunnen keren. We hebben zo nodig dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Zo nodig dat werk dat u zonder ons in ons werkt. O God, wij bidden u om dat werk, voor het eerst en bij vernieuwing. We bidden u voor dat werk dat gij alleen kunt doen. Het openen van gesloten harten en het openen van blinde ogen en het openen van dove oren. Heere Jezus, tijdens uw rondwandeling op aarde hebt u heel wat blinden genezen en heel wat doven genezen en heel wat kreupelen doen wandelen. En daarmee hebt u uw almacht betoond en bewezen en uw gewilligheid bovendien. Maar wilt u nu ook in geestelijk opzicht diezelfde wonderen doen, blinden ziende maken en doven horende en kreupelen in staat stellen om te lopen op het pad van uw geboden en in de wegen van uw gerechtigheid? Zoudt u, Heere, dat werk willen doen, ook in ons midden, ook als wij nu hier samen zijn en als uw woord in ons midden geopend en ontvouwd mag worden. Wees er dan bij. Kom erin mee. En doe gij nog heerlijke wonderen van genade. Het zou tot verheerlijking van uw naam zijn, Heere. En wij zullen er profijt van hebben. Ach, laat Satan niet toe dat hij ons van uw woord zou afhouden. Verhinder hem in de uitvoering van zijn boos opzet. Want hij zal het uiteraard, omdat dat zijn aard en de aard van zijn werk is, ook nu weer proberen om ons met andere dingen bezig te houden en ons van uw woord af te houden. En ons tot de gehoorzaamheid, tot de ongehoorzaamheid te brengen. En ons verhinderen in het doen van uw woord. Heere, scheld hem. En geef hem geen gelegenheid om zijn werk, zijn zielverwoestend werk in ons midden te doen. Ach, kom dan, Heere, met uw kracht en met uw geest en met uw werk en met uw genade en met alles wat wij niet kunnen missen, opdat ook in ons midden uw rijk worden gebouwd en uw naam worden groot gemaakt, zondaren tot bekering komen. Mensen die zich maar wat inbeelden, ontdekt worden aan hun inbeelding. Maar ook opdat uw volk en hen en zij die u hun oprechtheid vrezen, mogen worden onderwezen, mogen worden bemoedigd, mogen worden geleid. Zegen al de arbeid in uw koninkrijk. Zegen het woord, Heere, overal. Draag gij er zorg voor dat het ook echt vrucht mag dragen en dat alom in deze wereld, waar Satan overste is, waar de krachten van de goddeloosheid duidelijk zichtbaar zijn, toch ook uw rijk mag komen. Ja, dat in deze wereld vol goddeloosheid het toch ook zichtbaar mag zijn en steeds meer zichtbaar zal worden dat gij, Heere, regeert en dat gij uw almacht toont, vooral ook daarin dat u zondaren tot bekering brengt. Heere, wij bidden u dat u gedenken wilt aan alle die in nood zijn, alle die in diepe droefheid, in zorg, in vrees en verschrikking ter neerzitten. Er zijn er alom in deze wereld die op een heel pijnlijke manier in aanraking zijn gekomen met de gevolgen van de zonde. Er zijn er, Heren, die leed dragen vanwege de dood die tot alle mensen doorgegaan is, rouwdragenden. Er zijn er die met vrees en verschrikking vervuld zijn ten gevolge van een ziekte die hen aangreep en waar geen genezing voor is, of die dat in hun familiekring meemaken. Er zijn er, Heren, die door oorlogsgeweld en door rampen in de natuur in één keer geconfronteerd zijn met de broosheid en de vergankelijkheid van het leven, en die daarin hebben moeten ondervinden dat we zomaar in één keer alles los moeten laten. Er zijn er die van het geweld dat in deze wereld alom aanwezig is slachtoffer geworden zijn en in weer omgeving lege plaatsen gevallen zijn. Ach, Heere, wat is er al met al heel veel leed en wat zijn er grote zorgen, als we daarbij nog denken aan al de geestelijke nood en de worstelingen die er kunnen zijn, de depressies die soms over mensen komen, de uitzichtloosheid en het niet meer weten hoe het moet, de teleurstellingen die er kwamen. En dat terwijl we misschien gezond zijn en terwijl we misschien aan niets gebrek hebben, we het ondervinden dat we op een muur van onbegrip stuiten En dat zelfs in onze naaste omgeving of in ons gezin de verhoudingen verstoord zijn en de relaties gebroken. Dat we van elkaar vervreemden. Hoeveel zijn er niet die als man en vrouw van elkaar vervreemd zijn? Of kinderen die van hun ouders en ouders die van hun kinderen vervreemd zijn. Wat een leed, wat een smart. Ook al staat dat niet in de krant en al vertellen we dat zozeer niet aan elkaar. Maar het wordt wel beleefd. Heere, wilt gij in al die noten en al die ellende laten zien dat we hier op aarde dan ook maar niet een blijvende stad moeten zoeken. Maar dat wij ons moeten benaastigen en beijveren om een beter vaderland te zoeken. Maar wilt u ook in al die gebrokenheid van het leven, in al die smarten van ons bestaan, met de vertroostingen en de bemoedigingen van uw woord inkomen. En kon het zijn nog herstellen wat stuk is, wat de zonde heeft stuk gemaakt, waar de zondaar schade in heeft veroorzaakt. Ach Heere, we bidden u. Wees met uw genade en met uw vertroostingen ons nog nabij. En dan vragen we u ook uw zegen om de bediening over de bediening van de heilige doop in deze kerkdienst. Heren, er mogen weer twee kinderen gedoopt worden uit twee gezinnen in de gemeente. U hebt die ouders willen verblijden door hen die kinderen te schenken. Wilt u ze nu ook zegenen, deze ouders, bij het geven van hun ja-woord en laat hun oog op u de Heere gevestigd mogen zijn. We danken u, Heere, voor de weldaden die u geschonken hebt in deze gezinnen. Ook nu u in een van deze gezinnen ten aanzien van een ander kind waar zorgen om waren, gezondheid van dat kind nog genadig een wending hebt willen geven. En dat er nu inderdaad reden en goede verwachting mag zijn dat het goed zal gaan ook met dat kind. Heren, we bidden u dat gij in het midden van de gemeente ook wilt geven, dat de betekenis van de doop mag worden verstaan en dat wij jongeren en ouderen de God van onze doop mogen leren kennen. Zo bidden wij u de vervulling van al onze noden. Wees ons genadig en goed, Heren, en dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik ga u het doopsformulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Visser? Broeder en zuster Weerstand? We hebben het weer gehoord uit het formulier wat de kerk vroeger al eens opgesteld heeft aangaande de betekenis van de doop, aangaande de geweldige verantwoordelijkheid die er op de gedoopte en op de ouders van gedoopte kinderen ligt. Ook aangaande de genade Gods die in de doop gepredikt wordt. En gemeente, we hebben het weer gehoord uit het formulier. Ik weet wel, als we het zo vaak horen lezen bij zo verschillende doopsbedieningen in het midden der gemeente, dan kunnen de woorden klanken gaan worden en dan kan het aan ons voorbij gaan en over ons hoofd heen gaan. Het is toch van groot belang dat wij met de prediking van de kerk instemmen en dat wij zullen verstaan voor ons en voor onze kinderen wat de Heere doet als hij aan onze kinderen het teken en zegel van het verbond laat aanbrengen. En dat is een gewichtig moment in het leven van ieder die het te beurt valt. Een gewichtig moment ook in het leven van de ouders die dat kind bij het doopvond mogen brengen en die daaraan voorafgaande hun ja-woord mogen spreken. Het is ook een gewichtig moment in het leven van u, zoals u hier staat, ouders, met de kinderen die God u kort geleden heeft willen geven. Wat een zegen. Wat een gave. Maar ook wat een opdracht. Deze kinderen zijn voor een eeuwigheid geschapen. En ze zijn, zoals we dat gelezen hebben, ik haal dat nog maar even terug, ze zijn in zonden ontvangen en geboren. Ze zijn, of u zich dat nu voor kunt stellen als u in de wieg kijkt of niet, maar ze zijn kinderen des toorns. Dat is een ontzaggelijk woord. Om dat te mogen, te moeten erkennen en te moeten aanvaarden ook van die kinderen die wij zo lief hebben en zo beminnen. Het zijn kinderen des toorns die in het rijk van God niet kunnen komen. Tenzij. Ja, gelukkig mag daar dat tenzij opvolgen. En dat mag ook alle gewicht krijgen. In het licht van het evangelie, ja, mag dat ook alle gewicht krijgen. Tenzij God een wonder met die kinderen doet. Nou heeft hij al een wonder met ze gedaan, want hij heeft ze geschapen. Hij heeft ze het leven gegeven. Kijk daar eens naar en het is al een wonder. Elk kind, elke geboorte. Maar er moet een ander wonder gebeuren. Dezelfde God moet een ander wonder doen. Hij kan het. Hij kan het, want hij is almachtig. En zoals hij dit leven, dit aardse leven geschapen heeft En zoals hij het in uw handen, in uw armen gelegd heeft. En zoals hij uw opdracht gegeven heeft, zorgt ervoor. Zo is hij ook in staat om dat geestelijke, dat nieuwe leven te schenken. Zodat die kinderen opnieuw, voor een tweede keer en nu van bovenaf. Niet uit de aarde, niet uit de wil des mans, nog uit de wil des vleeses. Maar uit God geboren zullen worden. Wel, dat is het wat uw kinderen meer dan iets anders nodig hebben. Zoekt u dat voor die kinderen. Ouders, allen die kinderen hebben langer geleden gekregen, of misschien nog niet zo lang geleden gekregen, misschien al heel lang geleden gekregen, zoekt u dat toch wel voor uw kinderen. Dat God ze van bovenuit opnieuw doet geboren worden. Opdat zij kinderen Gods zullen zijn door de nieuwe geboorte. En opdat zij zullen leren kennen dat heil dat in Christus is. Dat is het wat we voor onszelf zullen zoeken. En voor onze kinderen. Laten we, ook al hebt u behalve deze twee ouderparen vanmiddag geen ja-woord gegeven. Maar laten we als het ware opnieuw voor onszelf en voor onze kinderen het voor de Heere uitspreken. Dat dat de begeerte van ons hart is. En dat we dat zullen zoeken voor onszelf en voor ons nageslacht. Dat God in zijn genade dat wonderenwerk wil doen. En dat hij, als hij het wonderenwerk deed, het ook in stand wil houden. En dat hij op die weg des levens tot de aanschouwing van het heil in Christus en tot de kennis van de kracht van het bloed van Christus brengen zal. Daar alleen ligt het leven en de zaligheid. Gemeente, we zingen na de bediening van de heilige doop het vijfde vers van de 105e psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Lubbetje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Grietje Elisabeth, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij beëindigen nu de doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen uit de vijfde psalm. Het eerste, tweede, vijfde en elfde vers. Psalm 5, vers 1, 2, 5 en 11. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden. Wie zinloos zonder te overwegen, maar geef uw dierbare gunstelingen. Gemeente, toen een van de discipelen de Heere Jezus een keer vroeg, mee ook namens andere discipelen, Heere, leer ons bidden. En toen heeft de Heere Jezus zijn discipelen het gebed des Heren op de lippen gelegd. Het Onze Vader. En daarmee heeft hij antwoord gegeven op dat verzoek En hij heeft zijn discipelen leren bidden. In Lucas 11 vinden we die geschiedenis. We stonden er vorige week bij stil. En toen zagen we dat het bij dat gedeelte van het onderwijs van de Heer Jezus speciaal gaat om de vraag: wat moeten we dan bidden? Om welke dingen? Wat is de inhoud van ons gebed? En terecht vat onze catechismus dat samen en we zagen dat vorige week in vraag en antwoord 118... dat God ons bevolen heeft van hem te bidden alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. En dat is dan af te lezen, zo zegt onze catechismus in dit antwoord, uit het gebed dat Christus ons zelf geleerd heeft, dat onze Vader dus. Daar is uit af te lezen wat wij zullen bidden. Om welke zaken we hebben te vragen, om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Maar daarmee is niet alles gezegd. Als het gaat om de vraag, Heere, leer ons bidden. Want Paulus in Romeinen 8 spreekt uit wat de nood van mensen is ten aanzien van het bidden. Hij zegt, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En dat heeft maar niet alleen te maken met het wat van ons bidden. Dat heeft ook te maken met het hoe van ons bidden. De vraag is niet alleen, Heren, wat zullen we zeggen? Maar ook, Heren, hoe zullen we het zeggen? In welke gezindheid zullen we het zeggen? In welke gestalte moeten we voor uw aangezicht komen? En op die vraag geeft de Heer Jezus ook antwoord. Maar dan moeten we naar een ander hoofdstuk van de schrift. Een ander hoofdstuk, het tweede, waar het Onze Vader terug te vinden is. En dat is, ik duidde dat vorige week al aan, het zesde hoofdstuk van het Matteüs-evangelie. Waar we vanavond de schriftlezing uit hebben beluisterd. Het is u opgevallen dat daar ook het Onze Vader staat. En in het kader van dat Onze Vader, zoals we dat in Matteüs 6 vinden, blijkt dat de Heer Jezus toen die andere vraag beantwoord heeft, die vraag naar het hoe van ons bidden. We letten daar in deze dienst op. En mag ik u dan vragen met mij dat hoofdstuk 6 van het Matteüs evangelie nog maar weer voor u te nemen, want dan zal het speciaal gaan om de versen 5 tot en met 8 van dat hoofdstuk. Matteüs 6, vers 5 tot en met 8. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet gelijk zijn de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk. Want uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Wel nu, dat is duidelijk. De Heere geeft in deze versen onderwijs ten aanzien van hoe ons bidden moet zijn. En dat doet hij naar twee kanten. Hij laat duidelijk zien hoe het niet moet. Niet als de geveinsden en niet als de heidenen. Maar hij laat ook duidelijk zien hoe het daartegenover wel moet. En wanneer gij bidt. Ja, de Heere gaat daarbij dus van de veronderstelling uit dat zijn discipelen biddende mensen zijn. En dat is ook zo. Iemand die waarlijk een discipel van de Heere Jezus is, die heeft dat geleerd in zijn leven, dat hij niet buiten het gebed om kan. Een waarachtig christen is een biddend mens. Ik zeg niet dat altijd en bij alle gelegenheden dat gebedsleven op het juiste niveau is. en dat het is zoals het behoort te zijn. Maar een waarachtig christen weet wat het is om tot God te naderen in het gebed. Als dat ontbreekt, dan hebben we ook geen recht op de christennaam. Integendeel, dan dragen we het kenmerk van een goddeloze. Want van de goddeloze, zegt de Heer in Psalm 14, zij roepen de Heere niet aan. Maar een waarachtig christelijk leven, een waarachtig godzalig geloofsleven wordt gekenmerkt onder andere door het gebed. Daar gaat de Heer Jezus dus vanuit. Wanneer gij bidt. En nog een keer in vers 7. En als gij bidt. En dan zegt hij hoe het, en dat is het eerste waar we op letten, hoe het dan niet moet zijn. We moeten dat ook goed weten. De Heer Jezus heeft dan ook inderdaad de moeite genomen om ons allerlei verkeerde gebeden en gebedsvormen en methoden voor te houden. Want echt, ons hart dat een arglistig hart is, dwaalt ook zo vaak in het gebedsleven. En dan hebben we soms een hele verkeerde indruk van wat bidden is en hoe bidden dient te gebeuren. Dat hadden die. Ik meen dat ze iets ontvangen zullen, ze hebben hun loon weg. Want als de mensen hen prijzen vanwege hun vroomheid en hun godsdienst, dan krijgen ze toch waar ze eigenlijk op uit waren. Dat was alles wat ze zochten. Dan hebben ze hun loon. Zo moet het niet, zegt Jezus. Laat dat dan de geveinsden over. Gebeurt het ook zo nooit meer? Is dat geslacht uitgestorven? Het zou geveinsden ook, waarvan de Heere in vers 5 spreekt. En u begrijpt natuurlijk wel, daarmee bedoelt hij de schriftgeleerden, althans verschillende van die schriftgeleerden, de fariseeën, de geestelijke leidslieden van het volk. Want van hen is bekend, en de evangeliën maken ons dat duidelijk, dat zij graag bidden in het publiek. En dat ze daarom, zo zegt de Heere, in de synagoge gaan staan of in de tempel. Denk aan de gelijkenis van de fariseer in de tempel die op een opvallende plaats ging staan. Anders dan die tollenaar die met een hoekje achterin tevreden is. Maar die fariseer niet al zo, die stond op een plaats waar iedereen hem zien kon. Of zoals vers 5 zegt, hij wachtte soms niet eens totdat hij in de synagoge en in de tempel was. Maar onderweg daarheen of onderweg naar de groenteboer stopte hij op de hoek van de straat waar de mensen van twee kanten konden komen om hem te zien. Ah, hij bad niet. Hij bad niet. Omdat hij behoefte had om zijn hart voor de Heere uit te storten. Hij bad niet omdat de nood van zijn ziel zo zwaar woog. Of omdat hij er hartelijke behoefte aan had om met de Heere gemeenschap te oefenen. Of om vergeving van zijn zonde te vragen. Hij bad niet om de Heere te danken uit diepe verwondering voor zijn weldaden aan hem geschonken. Hij bad om van de mensen gezien te worden. En daarom stond hij daar, op de hoek van de straat. En was hij er blij om, als de mensen dachten en als de mensen het misschien ook tegen elkaar zeiden. En hij heeft zijn oren aan twee kanten wijd open gehad om te kijken of er misschien iemand het ook hardop zei. Wat een vrome man. Maar hij was er al tevreden mee als de mensen dat dachten. Wat een geestelijk mens, kijk eens. Daar staat hij. Wel nu, zo heeft het voor God geen waarde, zegt de Heer Jezus. Zulke mensen moeten ook niet menen dat ze iets ontvangen, zullen ze hebben hun loon weg. Want als de mensen hen prijzen vanwege hun vroomheid en hun godsdienst, dan krijgen ze toch waar ze eigenlijk op uit waren. Dat was alles wat ze zochten. Dan hebben ze hun loon. Zo moet het niet, zegt Jezus. Laat dat dan de geveinsden over. Gebeurt het ook zo nooit meer? Is dat geslacht uitgestorven? Het zou uitgestorven zijn als er geen geveinsden meer waren. Maar die zijn er nog wel. Mensen die in hun godsdienst zichzelf zoeken en de eer van mensen, om er wat mee te zijn. Mensen die ook in hun gebedsleven het niet te doen is om de omgang met de Heere. En die in het gebed ook niet gaan omdat er een gewicht, een last op hun ziel drukt die ze bij de Heere moeten neerleggen. Die in het gebed ook niet gaan omdat ze hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En omdat hun ziel schreeuwt naar de levende God. Maar die bidden om door de mensen gehoord te worden. En zeker als ze dat in het openbaar doen. En daar ligt de verzoeking. De verzoeking voor mensen die in het openbaar bidden. In de kerkdienst of op een vergadering. Doet er niet toe wat voor vergadering dat is. Maar dan worden er nog wel eens gebedsgaven gedemonstreerd. En dan wordt er nog wel eens gebeden om de mensen te laten horen hoe mooi we het kunnen doen. En hoe goed we het weten te zeggen. Kan dat God behagen? Geenszins. We hebben hun loon, ze hebben hun loon weg, zegt de Heer. Maar dat krijgen we niet van God, dat loon. En dan is er nog een andere methode om het helemaal fout te doen. En dat is, zoals de Heer in vers 7 aanduidt, op de manier van de heidenen. Hoe doen die het dan? Die gebruiken veel woorden. Want ze denken dat ze met de vele woorden indruk kunnen maken op de God tot wie zij bidden. Ze vermenigvuldigen de woorden en de zinnen en de gebeden om op die manier bij God wat te kunnen bereiken. Ze hebben intussen natuurlijk een heel verkeerd beeld van wie God is. Een heel verkeerd beeld ook van wat het gebed is. Want God hoeft niet omgekocht te worden met vele woorden. En we hoeven op de Heere geen indruk te maken met mooie woorden of met hele devote, vrome woorden en termen en uitdrukkingen. En dat hoeft zo niet. We hoeven, als ik het zo mag zeggen, God niet over de streep te trekken om onze zin te doen. Dat dachten die Baalspriesters, niet waar? In 1 Koningen 18... Als Elia daar met die Baalspriesters en het volk Israël op de achtergrond op de berg Karmel is. En als daar de vraag beantwoord moet worden wie er God in Israël is. Die Baalspriesters, ze krijgen de eerste gelegenheid om tot Baal te roepen of hij vuur van de hemel wil zenden op het offer dat zij op het door hen gebouwde altaar gelegd hebben. Dat was immers de afspraak. Ze zouden een altaar bouwen en een offer daarop leggen. Maar geen vuur. Het offer dus niet aansteken. Nee, dat zou God doen. De God die echt God is. Zo had Elia voorgesteld en daar hadden die Baalspriesters mee ingestemd. En zij krijgen van de profeet Elia de eerste gelegenheid. En ze zijn in de weer van 's morgens tot het middaguur, zegt de schrift. En ze roepen Baal aan, constant. En ze vermenigvuldigen de woorden. Met veelheid van woorden proberen ze Baal te bewegen, vuur uit de hemel te geven. En met die veelheid van woorden en dat daar voegen ze aan toe, de offers die ze brengen, het offer van hun eigen bloed. Want het schrift zegt ons dat zij zichzelf met messen en priemen steken. Om niet alleen met woorden, maar ook met die druppels bloed die ze uit hun eigen lichaam persen. Baal te bewegen, over de streep te komen en hun zin te geven. Het heeft geen effect. En dat is nou juist een demonstratie van een totaal verkeerd beeld van God. Nou, Baal mag dan zo zijn in de voorstelling van deze Baalspriesters. Maar de Heere Jezus zegt, laat u toch niet verleiden om te denken dat God ook zo is. En dat wij hem moeten ompraten met onze vele en met onze dringende en met onze ernstige en met onze bewogen en met onze orthodoxe woorden. Zo hoeft het niet. Dat is heidens ten diepste. En u begrijpt, hiermee veroordeelt de Heere Jezus niet alleen dat heidense gebruik, zoals we dat in de Baalspriesters zagen en zoals dat alom in die tijd was. Hij veroordeelt natuurlijk ook al dat vermenigvuldigen van woorden, wat dan zogenaamd bidden moet heten, zoals je dat bijvoorbeeld bij de Roomsen tegenkomt. De Roomsen die bij de priester te biecht geweest zijn en die dan als straf voor een bepaalde zonde 50 onze vaders moeten bidden. En die de rozenkrans daarbij ter hand nemen en bij elke kraal die door hun vingers glijdt een onze vader prevelen. 50 keer achter elkaar. Dat is gewoon heidens. Maar de Heere veroordeelt ook dat, ja, dat wat onder ons voorkomt. We hoeven geen heidenen te zijn om heidens te doen. We hoeven niet rooms te zijn om rooms te doen. We kunnen protestant zijn, gereformeerd en nog christelijk ervoor zijn ook. Om toch ook in dit kwaad, in deze zonde, in dit verkeerde gebedspatroon te vervallen. Als wij menen dat wij het met al ons praten, met onze woorden, met die uitdrukkingen die we gebruiken en die soms zo versleten zijn als wat, al klinken ze misschien in de oren van mensen heel goed en heel deugdelijk en heel vroom. Maar al dat etaleren van onze vroomheid, ach, de Heere walgt ervan. Al dat demonstreren van, wij kunnen het zo goed, of wij menen het zo goed, of we zijn zo ernstig, of we, enzovoort. God walgt ervan. Het heeft geen enkele waarde. En vandaar dat we er door de Heere Jezus voor gewaarschuwd worden. Wees dan hun niet gelijk. Maar hoe dan wel? Als het over het hoe van ons bidden gaat, over de gezindheid en de gesteldheid, hoe dan wel? Daar heeft de hoogste profeet ook wat over gezegd. Ik kom bij vers 6. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer. Niet op de hoek van de straat en niet ergens vooraan in de synagoge, maar gaat in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw vader die in het verborgen is, en uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dus waar dient een discipel naartoe te gaan als hij bidt? Naar een plaats waar hij alleen met God is. Dat hoeft een ander ook niet te weten. En er hoeft een ander ook niet in te kijken. Want als een mens bidt, dan gaat het hem, als het goed is, toch om de ontmoeting met de Heere. Dan gaat het er hem toch niet om dat hij op een ander indruk maakt en dat een ander weet hoe vroom en hoe godsdienstig hij wel is. Als we waarlijk bidden, gaat het ons dan niet om de ontmoeting met de Heere. En om het uitgieten van ons hart voor de Heere en het bekendmaken van onze noden aan hem en het afsmeken van zijn gunst en van zijn genade voor onze levens, geestelijk en lichamelijk, gaat in uw binnenkamer. En dan mag een mens zelf uitzoeken wat die binnenkamer is. Daar is de Heere niet specifiek in. Dat kan een eenzaam plaatsje zijn, ergens in huis. Dat kan een eenzaam plaatsje zijn, doet er niet toe. Als wij maar alleen met God daar verkeren. En de deur achter ons dicht doen. De wereld blijft buiten. En we laten een hele hoop achter. Om zo geconcentreerd voor het aangezicht van God te buigen. Want we bidden toch niet met het oog op onszelf, of wel? Ons bidden is toch bidden in het zoeken van de gemeenschap met de Heere. Nou, dan moeten wij alleen zijn. En dan moet er niet zijn wat ons afleidt. daar bidden. En zo bidden. Dus we hebben een binnenkamer nodig. Gemeente, hebt u er een? Ik zei zo pas al, we hoeven niet te uitvoerig stil te staan bij de vraag wat die binnenkamer dan is. Maar hebt u een plaats waar u alleen bent voor God? Mag je dan niet samen bidden? Mag je dan als gezin niet bidden? Mag je dan als man en vrouw samen niet bidden? Dat is heel wat anders natuurlijk, dat mag ook. En die gelegenheden zijn er ook en die moeten ook gezocht worden. Maar daar gaat het nu niet om. De Heere wil dat al degenen die hem in oprechtheid vrezen, ook persoonlijk hem zoeken. Je kunt niet omgaan met de Heere altijd met een ander erbij. Je bent een persoon. En zoals je heel alleen geboren bent. En zoals je heel alleen sterven gaat. En zoals je heel alleen, heel afzonderlijk voor je rechter komt. En zoals een mens in het uur der wedergeboorte heel alleen en persoonlijk wedergeboren wordt. Zo kent hij ook, als hij waarachtig wedergeboren is, heel alleen en persoonlijk die binnenkamer. En dat zoeken van die omgang met God. Natuurlijk, die andere dingen die mogen er ook zijn. En die behoren er ook zo te zijn in het huwelijk, in het gezin en in andere verbanden. Maar dat persoonlijke, zoals bij Daniel. Die daar die open vensters had richting Jeruzalem. En voor die vensters, voor die open vensters, knielde hij 3 tijdens daags. Wel nu, dat is de weg. Dat is wat de Heere van zijn discipelen verwacht. Mag hij dan ook nooit zo onverwacht bidden, zonder voorbereiding? Natuurlijk, dat mag ook en dat laat de schrift ons ook zien. Dat er van die gebeden zijn die zo opgezonden worden terwijl een mens met zijn werk bezig is. Ik denk aan het voorbeeld van Nehemia. U kent dat wel, die schenker aan het hof van koning Ahasveros, Artasasta. Nee, nou, ik geef het voor beter. En die is bezig met het verrichten van zijn werk voor het aangezicht van de koning. Maar dan heeft hij intussen bericht gekregen dat het in Jeruzalem onder de teruggekeerden uit de ballingschap ook helemaal niet in orde is. En dat er grote zorgen zijn. En dat drukt hem. En dat drukt hem zodanig dat hij het niet verbergen kan. De koning ziet het en de koning vraagt ernaar. Wat is het, zegt hij. Dit is een bedruktheid des harten. En dan moet Nehemia ermee voor de dag komen. En dan vraagt de koning onverwacht, en wat is nu uw verzoek? Ja, dat wist Nehemia natuurlijk wel, wat hij graag zou willen. Hij zou graag naar zijn broeders in Jeruzalem en Judea gaan. Maar kon hij dat aan de koning vragen? Was dat niet te veel gevraagd? Zou de koning dan niet toornig op hem worden als hij ineens verlof voor een half jaar of langer zou vragen? En dus durft hij dat niet. En als de koning hem ertoe dringt om te zeggen wat hij begeert, dan in de schrik van het moment zendt hij plotseling een gebed op. En ik bad tot de Heere, zo lezen wij. En daar ging je niet voor naar de binnenkamer. Dat kon toen en daar niet. Dat was een schietgebed. Zo ineens. Een zucht uit dat hart vol onrust. Een verzuchting. Heere, geef me de juiste woorden. Een verzuchting. Heere, geef dat de koning mijn verzoek zal inwilligen. Nou, dat gebeurt ook. Gelukkig mag dat. Naar zulke gebeden luistert God in de hemel ook. Maar daar gaat het hier ook niet om als de Heere spreekt over die binnenkamer. Dan gaat het over die gezette tijden. En over die bijzondere momenten. En over die uren of ogenblikken van geconcentreerd gebed. Als wij echt, net als Daniel, de gemeenschap van de Heere zoeken. En dat vanuit de drang des harten. Daar laat God zich vinden. Uw Vader die in het verborgene is. Maar we dachten dat de Heere alom tegenwoordig is. Ja, dat is hij ook. Maar als het gaat om de verhoring van het bidden, gemeente, dan is hij in het verborgene. Dan is hij daar waar een ziel naar hem schrijdt. dan is hij daar waar een verbroken en verslagen hart voor hem open ligt. Dan is hij daar. En mijn vader die in het verborgene is, zal het u in het openbaar vergelden, zegt de Heer Jezus. Kijk, hier hebt u nu tegelijkertijd ook een bewijs of we al of niet waarachtig christen zijn. Het is zo moeilijk niet om in een kring van gelijkgezinden ook allemaal mee te doen. Zo moeilijk niet om christen te zijn naar de buitenkant. En bekend te staan als iemand die natuurlijk ook bidt. Dat is zo moeilijk niet. Maar wie zijn wij als geen mensen oog ons ziet? Zijn we dan ook zo getrouw in ons bidden? Wie zijn wij als geen mensen oor ons hoort? Als je bidden moet als vader in je gezin, ten aanhoren van vrouw en kinderen, zegen vragen over het eten, dan zijn we, hoop ik, neem ik aan, misschien mag ik dat ook niet eens aannemen, maar ik hoop het dan, getrouw. Maar wie zijn wij als onze vrouwen en als onze kinderen er niet bij zijn? Of als onze man en onze kinderen er niet bij zijn? Wie zijn wij voor God in de stilte? Wordt er dan ook gebeden? Niet zomaar een plicht betracht, niet zomaar wat gezegd, niet zomaar die stereotype uitdrukkingen, maar wordt er gebeden, wordt er geworsteld met de Heer? Gaat de deur achter ons dicht en sluiten we bewust, voor zover wij dat kunnen, de wereld buiten? Ach, u zegt, ja, de wereld buitensluiten, je kunt proberen, maar je neemt hem toch tegelijkertijd mee in je hart, dat is ook waar. En daar kun je last van hebben, nietwaar? Daar kun je smart over hebben. Als je de weg naar de binnenkamer wel ging en dat de deur wel gesloten bleef en dat niemand toegang kreeg, maar dat de duivel wel meeglipte en dat de wereld toch meeging in je hart. Met alle verzoekingen en met alle afleidingen en dat je gedachten verstrooid raken. En dat je toch weer ervaren moet. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Ja, ja, dat is ook de werkelijkheid. Maar die bevindelijke werkelijkheid die smart geeft in de ziel, die sluit toch niet uit de noodzakelijkheid van het naar de binnenkamer gaan. Gemeente, gaan we erheen? Kennen wij die plaats? Ik zei, dat is een test. Daar kunt u het bewijs aan hebben wat u nu eigenlijk voor God bent. Hoe ziet Hij ons? Welke opinie heeft de Heere van ons? Zegt de Heere, ach, die spreekt wel wat woorden, maar zijn hart is er nooit bij. Die kan het wel mooi zeggen als hij op een kerkraadsvergadering moet bidden, of als hij in een kerkdienst moet voorgaan, of als hij aan tafel voorgaat, of als ze het haar kinderen voorzegt. Ze kunnen het wel mooi zeggen, maar hun hart is er niet in. Is dat Gods opinie over ons? Ziet de Heere ons daar als mensen met een verbroken hart voor zijn aangezicht? Och Heere, och, wie het mijn ziel door u gered? Heeft de Heere dat uit onze mond en uit van onze lippen en vooral uit ons hart wel eens gehoord? Die verzuchting om gewassen te mogen worden met het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Heb je het echt tegen God wel eens gezegd met de dichter van Psalm 42... Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Heb je het echt voor het aangezicht van de Heere wel eens gezegd, dat je zo blij bent dat Hij er is en dat je nog tot Hem mag gaan met al je noden en dat het je een wonder geworden is dat God je nog niet weggedaan heeft vanwege je menigvuldige zonden, maar dat Hij nog geduld met je heeft. En dat hij nog bemoeienissen met je heeft. Gemeente, die binnenkamer. Ach, weet u, bidden hoort natuurlijk in het openbaar te gebeuren. Bidden hoort natuurlijk op alle mogelijke momenten in ons leven te gebeuren. Dat is allemaal waar, maar dit is het beste plekje. Als een mens in de eenzaamheid voor God mag buigen. En als hij het daar ondervinden mag. Hij zag op mij neer. Dan zou je die binnenkamer voor niets willen ruilen. En dan zou je die momenten en die plaatsen in je leven niet graag kwijt willen. Want wat daar op het ootmoedig smeekgebed soms ervaren mag worden, bij een geopend woord en van onder een geopende hemel, dat is met geen woorden te zeggen en dat is met al het goed van deze wereld ook niet te vergelijken. Te ondervinden dat de Heere de hemel scheurt en dat hij in gunst en ontferming op zo'n boeteling, op zo'n smekeling, op zo'n arm en ellendig mens, want zo voelt een mens zich dan, neerziet. En dat de Heere zo iemand uit het slijk en uit het stof opheft en dat de Heere hem zijn rijke gunst en zijn liefdevolle zorg bewijst en dat de Heere zijn woord heiligt aan het hart en dat de Heere vertroostend spreekt tot de ziel. Ach, dat zijn ervaringen waar de wereld niet van weet en waar de geveinsden niet van weten. En waar we met de veelheid van woorden niet kunnen komen. Maar waar de Heere door zijn Heilige Geest het geheim van doet verstaan. Zalig geheim. Om zo bij tijden in de binnenkamer eenzaam met God gemeenzaam te zijn. Waar het hart ruimte krijgt. En zou het niet zo zijn, gemeente, dat hoe meer het ons ernst is met deze zaken, hoe meer ons hart waarlijk hongert naar de Heer en dorst naar de levende God, dat wij des te meer ook de eenzaamheid begeren op te zoeken. Om het daar weer uit Gods eigen mond te mogen horen. En op dat andere geeft de Heer ook een antwoord als hij zegt, niet als de heiden en hoe dan wel. Niet dat ijdele verhaal van woorden, niet die veelheid van woorden, want daar kun je God niet mee overhalen. God hoeft ook niet overgehaald, omgepraat te worden. God hoeft niet over de streep getrokken te worden om te denken aan zijn kinderen. Want uw Vader weet al wat ge van nodig hebt. En dat weet hij voordat je erom vraagt. God is immers een vader voor zijn kinderen. Ik ga daar nu verder niet op in. Zondag 46 spreekt over het onze vader. De aanspraak in het gebed. En dan zullen we gelegenheid hebben over dat vaderschap Gods en dat kindschap van zijn kinderen te spreken. Maar de Heere wil dit zeggen tegen zijn discipelen. God is niet een God zoals Baal. Die heel ver weg is. En die nu met een hele hoop woorden dichterbij gehaald moet worden. God is niet een God die net als Baal op een afstand blijft staan. En als je nou maar lang genoeg bidt. En als je nou maar uitdrukkelijk genoeg bidt. En als je nou maar genoeg bloed vergiet. En als je nou maar genoeg offers brengt. Dan komt hij eindelijk een keer dichterbij. En dan komt hij over de streep. Zo is God in het leven van zijn kinderen niet. Hij is een liefdevol, zorgzaam vader. Die hun noden kent. En die omdat hij hun noden kent, het ook niet eens nodig heeft. Dat ze het eerst allemaal tegen hem zeggen. Hij weet wat ze nodig hebben. Voordat zij hem bidden. En zo zegt de Heere Jezus, dan hoef je je gebed niet te gebruiken als een stormram. Om maar op de poort des hemels te beuken in de hoop dat die een keer opengaat. Bidden zoals een discipel des Heeren dat doen mag. Maar dan moet je een discipel zijn, dat is waar. Dan moet je dat genadegeheim hebben leren kennen van de nieuwe geboorte. Anders ben je geen kind. En dan is hij je vader niet. Maar voor een discipel en voor iemand die waarlijk dat leven der genade heeft leren kennen, is bidden niet God ompraten. Maar het is niet anders dan de belijdenis van onze nood aan het adres van hem die gewillig is in die nood te voorzien. Dat is bidden. Bidden voor iemand die oprecht de Heere vreest, dat is Heere, deze nood, deze zorg, deze moeite is er in mijn leven. En dat uitzeggen bij hem die gezegd heeft, ik zal erin voorzien. Uitzeggen bij hem die gezegd heeft, die zichzelf geopenbaard heeft als een God die gewillig is te luisteren en te geven en te leiden en alles te doen wat zo nodig is. Maar u zegt, als dan de Heer het allemaal weet, waarom dan nog de noodzaak van het bidden? Waarom moeten we het dan toch nog tegen de Heer zeggen? Als hij het weet, voordat we het zeggen, als hij het weet, beter nog dan wij het kunnen zeggen, waarom dan toch nog bidden? Nou, hierom, omdat de Heer zijn schepselen op hun plaats wil brengen. En wat is de plaats waar zijn schepselen behoren te zijn? Dat is die plaats waar ze zich bewust zijn van hun afhankelijkheid. En waar ze in het bewustzijn van die afhankelijkheid dat ook tegen de Heere zeggen. Dat ook aan hem belijden. Daarom wil hij erom gebeden zijn. Ach, beleef dan uw afhankelijkheid, kind des Heeren. En zeg het tegen de Heere dat u niets hebt. Dat u niets kunt. Dat u niets bent. Als hij niet wat geeft. En als hij onze lege handen niet vult. Wees niet te hoogmoedig en te hoog. En te verheven om uw armoede te belijden. En om het hem te zeggen, Heere, nooddruftig, naakt en ellendig ben ik. Zelfs de Heere Jezus moest dat doen. De hoogste profeet die hier gebedsonderwijs geeft en die dat op andere plaatsen in het evangelie deed. Hij is niet alleen de hoogste profeet en daarom waard om door ons gehoord en beluisterd te worden. Maar hij is zelf ook een bidder geweest. Vorige week zagen we dat even in het kort. Dat hij ook die worsteling gekend heeft om het ware bidden. Om het juiste gebed. Die geschiedenis uit Johannes 12 toen hij zei, wat zal ik zeggen? Wat zal ik zeggen? Zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren? Nee, dat gebed mag ik niet bidden, want hiertoe ben ik in die uren gekomen. Wat dan? Wat zal ik zeggen in de ontroering van mijn ziel? Vader, verheerlijk uw naam. Maar deze Heere Jezus die geworsteld heeft om het gebed, om het juiste gebed. Hij heeft ook op de juiste wijze gebeden. En waar ik zo pas bij stilstond met u, bij die beleving van de afhankelijkheid. Daar wijst het evangelie ons ook op als het om de Heere Jezus gaat. Hij kon ook niets doen. Als hij het zijn vader niet eerst zag doen, zegt hij toch, ik kan niets doen van mijzelf. Of mijn vader moet het me voordoen. De werken die hij deed waren niet zijn werken, maar het waren de werken die zijn vader hem liet doen en de werken die zijn vader door hem deed. Hij wist het heel goed en vandaar dat hij de eenzaamheid opzocht. De Heer Jezus dan een binnenkamer. Gemeente, hij ging de berg op in de nacht en de duisternis viel om hem heen. En hij was afgesloten zelfs van de kring van zijn discipelen. Hij was alleen met God. En wat hij zijn discipelen voorhoudt was in zijn eigen leven praktijk. Hij spreekt geen theoretische dingen die hij alleen maar toepast en oplegt aan anderen die hij zelf met geen vinger aanraakt. Dat is het kenmerk van de geveinsden juist. Maar wat hij zijn discipelen voorhoudt als hij ze zegt, gaat in uw binnenkamer en sluit de deur. Uw vader is in het verborgene. Dat heeft hij zelf ook beoefend. En vandaar die eenzame plaats. En vandaar die nacht op de berghelling. En vandaar die keren die ons in het evangelie beschreven worden. En die vele, vele andere keren die ons in het evangelie niet genoemd worden. Dat hij een binnenkamer nodig had. Om daar alleen te zijn met God. Oh ja, de Heer Jezus heeft ook in de kring van zijn discipelen gebeden. Het hoge priesterlijk gebed bijvoorbeeld, toen ze aanzaten in de laatste nacht van zijn leven in de paaszaal. De Heer Jezus heeft vooral ook in zijn leven gekend de afzondering. Om in de afzondering te bidden. Denk eens aan Gethsemane. Hij laat zijn discipelen achter bij de ingang. Maar hij kon toch bij hen wel blijven en hij kon hen toch wel bij zich laten blijven. En hij kon daar toch ook in de kring van zijn discipelen wel bidden wat hij wilde bidden. Ja, dat kon hij ook wel, maar hij deed het niet. Hij ging verder de hof in, nam nog 3 discipelen mee, maar die liet hij ook achter. En hij zei, waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking valt. Maar dan gaat hij zelf nog verder. Het is nacht. En in de hof buigt de borg en zaligmaker van zijn kerk in de eenzaam. Op een steenworp afstand. Daar stort hij zijn hart uit voor God, mijn vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Waarom in de eenzaamheid? Ach, omdat hij weet dat er dingen zijn in zijn leven en in het leven van al degenen die hem waarachtig lief hebben. Die je in de eenzaamheid tot God moet zeggen. Omdat hij weet dat zijn vader in het verborgene is. En dat hij daar een gefolterd en geprangd gemoed, een worstelende ziel wil ontmoeten. In het verborgene. Gemeente, als de Heere Jezus dit dan al in praktijk bracht tijdens zijn leven in Gethsemane, als de Heere Jezus dit dan al in praktijk bracht, hoeveel te meer reden hebben zondige mensenkinderen om het in praktijk te brengen? We hebben nog meer reden dan de Heere Jezus om in de eenzaamheid te bidden. Waarom? Nou, alleen al hierom. Wat de Heere Jezus ook allemaal vragen moest en wat hij ook allemaal bidden moest van zijn vader. Om zijn dagelijks werk te kunnen doen, om de werken te kunnen werken die zijn vader hem opgedragen had. Om het kruis te kunnen dragen, om de beker te kunnen drinken. Wat hij allemaal moest bidden. Eén ding hoefde de heiland nooit te bidden en dat moeten u en ik dagelijks bidden. Vergeef ons onze schulden. Hebben we geen reden om de binnenkamer te bezoeken? Hebben we geen reden om de eenzaamheid te betreden? En met een oprecht hart en met een welgezinde geest, hongerend en dorstend naar de gemeenschap met de Heere, ons af te zonderen? En komt dat dan altijd goed? Is dat dan altijd vanzelf maar in orde? En als we die eenzaamheid maar opzoeken, hebben we dan een open hemel? Ach nee. Ik zei het al, dan kun je nog zoveel meenemen en dan kan er nog zoveel last aan je ziel hangen. En dan kan er nog zoveel neerdrukken waardoor de vleugels van het gebed slap ter neerhangen. En dan kun je met de beste intentie gegaan zijn, maar 5 minuten ben je binnen in de binnenkamer of nog minder. En je ziel is verwoest en verstoord door een zondige gedachte die in je geest flitst. Of een influistering van de boze of de herinnering aan een bepaald kwaad waarvan je dacht dat het ingesluimerd was, maar dat toch nog blijkt te leven. Of een bittere gedachte tegenover iemand die wat tegen je gedaan heeft en die je maar niet vergeven kunt en zoveel van die dingen meer. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Wat blijft het nodig? Wat blijft het nodig? Ondanks het gezegende onderwijs van de Heere Jezus die verteld heeft wat we bidden moeten en hoe wij bidden moeten. Wat blijft het nodig dat die andere leermeester ook komt? De geest der gebeden. Want ziet u, nu kan ik het onderwijs van de Heere ontvangen hebben en het nog niet weten. En het nog niet in praktijk kunnen brengen door de arglistigheid en de boosheid en de verkeerdheid en de afkerigheid van mijn hart. En de zonde die erin overgebleven is, ook na ontvangen genade. En mijn ziel kan eronder schreien, maar het is de werkelijkheid. Wat blijft het nodig dat die andere leermeester ook komt waar Paulus van spreekt. En die dan ingrijpt, als we dat beleven, dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort, die het dan voor ons op gaat nemen en die dan voor ons bidt. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Wel, dat is het geheim van het leven van Gods oprechte kinderen. Ze hebben een leermeester en ze hebben een voorbidder. En door Gods geest geleid mogen ze dan toch dat onderwijs van de Heere Jezus ter harte nemen. En met alle gebrek en met alle tekortkomingen zijn er toch van die momenten dat ze recht naar het altaar kunnen treden. En offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden. Het zuivere reukwerk der gebeden. Amen. Psalm 4, het derde vers. Heere, wij danken u voor wat u ons wilde geven, ook in deze kerkdienst. In de bediening van uw woord, in de bediening van het sacrament van de heilige doop. Achtervolg het alles met uw zegen. Laat uw woord zijn werk doen, Heere. Geeft u het ons mee. Het is een kracht tot zaligheid. Mag het als zodanig ook ervaren worden. Mogen we het zo kennen, Heere, dat woord van u. Spreek tot onze ziel. Leg gij dat woord op de bodem van ons leven. En mag dat woord ons regeren, leiden. Bidden u dat u met ons wilt gaan in de week die wij zijn binnengegaan. Sterk ons bij ons werk. En geef dat wat we vandaag meekregen uit de schriften ons leven ook mag stempelen. Dat we niet tevreden zijn met de zondag, om dan in de week zelf weer uit te zoeken. Maar juist als het gaat om zaken als het gebed, Heere, het moet toch praktijk, moet toch beoefening worden. Ook in de dagen van de week. Mogen we dan van de kerk naar de binnenkamer geleid worden. Om daar met al onze noden voor u de Heere te buigen. Zegen ons allen. We bidden nu bijzonder ook voor Hessel en Kobi Visser, die deze week weer naar Engeland zullen gaan om een nieuwe cursus te gaan volgen. En zo ook weer een aantal maanden bij een familie vandaan zullen zijn. Wees hen daar in alle dingen goed en nabij. En maak hen ook voorspoedig in het volgen van deze cursus. die bedoeld is om ook hen verder voor hun toekomstig werk toe te rusten. Zegen hen en zegen ons allen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het 10e vers. Vrede draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en geven u vrede. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.